allemaal, inmiddels meer dan 2 maanden terug, hebben we gezien hoe de apostel Petrus deze mensen die in een moeilijke situatie waren terechtgekomen, herinnert u nog, deze jonge gelovigen waren wellicht overgebracht van streek het gebied rond Rome naar een heel, voor hen heel verafgelegen streek, namelijk het gebied wat wij tegenwoordig het huidige Turkije noemen. En daar waren ze terechtgekomen in een voor hen compleet andere leefwereld dan de wereld die ze kenden. En het is Petrus te doen om het feit dat hij hen wil in deze omstandigheden bemoedigen. Hij wil hen onderwijzen. Hij wil hen nu helpen om te leren begrijpen hoe zij nu in deze nieuwe, vreemde omstandigheden horen te leven ten aanzien van elkaar, in de gezinnen, onder elkaar als gelovigen, ook ten aanzien van de mensen waar ze terechtgekomen zijn in een omgeving die hen niet zo goed gezind is, eerder vijandig gezind, hoe de verhoudingen dienen te zijn onder elkaar, naar, we zouden zeggen, naar werkgevers toe bijvoorbeeld, naar de overheid toe. Al deze dingen wil hij hen leren hoe zij als christen hebben te leven en zich daarin te gedragen. Die omstandigheden brengen heel wat problemen met zich mee, heel wat lijden, heel wat beproevingen. En het is bijzonder om te zien dat Petrus niet meteen van wal steekt om hen hierin praktische aanwijzingen te geven. Hij begint van meet af aan met hen eraan te herinneren wie zij geworden zijn nu zij de Heer Jezus toebehoren. Ze zijn christen geworden. En hij wil hen leren dat door wie ze nu geworden zijn in de Heer Jezus Christus, het leven dat ze nu, zeg maar, dat hen te wachten staat, daarvan het onmiddellijke gevolg is. Ze zijn vreemdelingen in een vreemde omgeving, maar ze zijn niet alleen vreemdelingen omdat ze nu eenmaal uit Rome terechtgekomen zijn in Klein-Azië, in het huidige Turkije, maar ook omdat ze nu vanuit een andere achtergrond, enerzijds misschien een Joodse achtergrond, anderzijds misschien een Griekse of Romeinse achtergrond, samen nu geworden zijn het volk van God. We hebben de vorige maal overdacht dat Petrus duidelijk de lijnen doortrekt van wat we in het Oude Testament vinden, het oude verbond volk van God, en laat zien dat zij nu het nieuwe verbondsvolk zijn van God. Weliswaar hier nog in bedekte woorden, en we hebben het overdacht de vorige maal, de heenwijzing die erin ligt, dat ze besprengd zijn met het bloed van Jezus Christus. We hebben gedacht over het moment van de verbondsluiting, hoe Mozes, na de dieren geslacht te hebben, enerzijds een gedeelte van het bloed brengt voor het aangezicht van God, ter verzoening, en anderzijds het bloed, overige bloed, sprengt op het volk, als teken dat zij aangenomen zijn voor het aangezicht van God. En Petrus laat nu zien dat deze jonge christenen ook besprengd zijn met het bloed. Niet met het bloed van het oude verbond van dieren, maar met het bloed van de Heer Jezus. Waardoor zij verzoend zijn met God en waardoor zij nu God toebehoren. Zij behoren tot het nieuwe verbond. God geeft hen dan ook, zoals beloofd was in het Oude Testament, doen wederom geboren worden. Ze hebben een nieuw hart gekregen, een nieuw leven. En dat alles is mogelijk geworden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, hebben we gezien. En ze hebben net zoals eertijds het oude verbondsvolk ook een erfdeel. Het oude verbondsvolk, hun erfdeel was in het beloofde land. Maar dat oude verbondsvolk, hun erfdeel was, zoals we hier vinden, verhankelijk. Het kon bevlekt worden en het kon verwelken. Het beloofde land was een land van melk en honing, van geweldige zegen. Maar u en ik weten dat dit niet zo gebleven is. Dit heerlijke land waar God te midden van zijn volk woonde, werd verontreinigd door de zonde van het volk. Het werd overspoeld door vijanden. Het eens zo prachtige land werd compleet helemaal verwoest en Gods volk werd weggestuurd uit hun erfenis. Maar jullie erfenis, zegt Petrus, is een onvergankelijke, onbevlekt en onverwelkelijke erfenis. Die, zeg maar, netjes is opgeborgen bij God, niet die erfenis zelf, maar het feit dat zij er recht op hebben, is God zelf die zich daarover ontfermt. God waakt erover dat deze erfenis hun deel zal zijn. En niet alleen dat, God zal er ook voor zorgen dat zij die erfenis ooit zullen ontvangen. Want God kan iemand een erfenis toebedelen, maar wie zegt dat hij die erfenis ooit in bezit zal kunnen nemen? Petrus laat hier heel duidelijk zien dat door de kracht van God, door het geloof, hun erfenis bewaard wordt tot behoudenis. En daar zijn we de vorige maal gestopt. Petrus wil deze jonge gelovigen leren beseffen dat zij uitverkoren zijn van Gods wegen tot het nieuwe verbond. Tot die grote behoudenis die God van oorsprong aan zijn oude volk door middel van zijn profeten had aangekondigd. De link met het Oudtestamentische geschrift zal deze avond zeer bijzonder aan bod komen. En we zullen daarin de sleutel vinden en de sleutel zien waarom Petrus zo vloeiend in één adem kan spreken over Gods woord geopenbaard aan de profeten en de boodschap van het evangelie. We zullen zien dat voor Petrus het evangelie, zoals wij het gehoord hebben, zoals het door de apostelen in aanvang is gepredikt, de volle boodschap is van wat de profeten eertijds was aangezegd door God de Heilige Geest, die hier de Geest van Christus wordt genoemd. Met andere woorden, de boodschap die hen is toebedeeld aan die profeten. En die profeten eertijds, of het nu Daniel is, of Ezekiel is, of Jesaja, of Jeremia, die profeten hebben niet alleen onder Gods volk gesproken over oordeel. Dat Gods volk zal getuchtigd worden. Ze hebben dat aangekondigd. Ze hebben aangekondigd dat Gods volk verdreven zou worden. Maar ze hebben ook aangekondigd dat er tijden van herstel zou komen. Dat God zou omzien naar zijn volk. Dat hij zelf zou komen en hen zelf zou uitredden. Dat er zou herstel komen, dat er tempel zou hersteld worden, dat het land zou hersteld worden, dat het koningschap, zeg maar, zou hersteld worden. Maar van meet af aan werd aangekondigd dat herstel niet betekende terugkeren naar de oorspronkelijke vorm, maar dat wat zou komen veel heerlijker zou zijn dan dat wat ooit geweest was. Vandaar, dan ben je aan het doorvertellen, dat die profeten zo rijkhalzend aan het uitzagen en nadachten van, wanneer zou dat kunnen komen en hoe zou dat kunnen komen, hoe zouden die dingen kunnen gebeuren? Ze waren diep geïnteresseerd en diep gefascineerd en verwonderd door de boodschap die God hen toevertrouwde. En ze doorvorsten die boodschap, ze onderzochten ze. En daar zie je het aanknopingspunt dat voor Petrus wat God gesproken had eertijds door zijn profeten tot Gods oude verbondsvolk. Zijn vervulling, zijn voleinding kent in Christus en hen die door geloof met Jezus Christus verbonden zijn. Dat is wat Petrus opnieuw voor die aandacht brengt van deze jonge gelovigen. Kijk, als je in een hopeloze, mag dat zo niet zeggen, als je in een wanhopige toestand terechtkomt, als je helemaal uit je vertrouwde omgeving wordt weggerukt, zoals hen. En je komt in een totaal vreemde wereld terecht, met heel andere gewoontes, heel andere gebruiken, heel andere wetgevingen. En waar je zelf beschouwd wordt als een indringer en miskend wordt, dan sta je voor een hele moeilijke situatie. En dan zeg je van, zal ik hier ooit wel kunnen overleven, zal ik hier ooit wel kunnen aanpassen? Zal dat hier ook wel ooit wel lukken om zo hier te kunnen leven, te midden van deze omstandigheden? En wat deze mensen dan nodig hebben, is
hoop.
Hoop. En dat is wat Petrus hen voor de aandacht wil brengen. Hij moet hen niet kneden, geen zielmassage geven om hun ijdele hoop in te blazen. Nee, die hoop is er doordat zij nu verbonden zijn met de opgestane Jezus Christus. Die opgestaan is uit de doden. Ja, wij lezen dat zo snel over. Maar het feit dat God zo'n uitzichtloze situatie als de kruisiging van Jezus Christus, die op dat moment een absolute nederlaag leek, absoluut geen toekomst had, zo ineens kan omturnen tot de oplossing, tot het heilspunt van waaruit God alles zal vernieuwen en veranderen door Jezus op te wekken uit de dood, als God dat bewerkstelligt door Jezus Christus, als hij zoiets kan omturnen, zal hij dan de levens van hen die met Jezus Christus verbonden zijn, dan niet veranderen? Zal dan altijd alles zo blijven zoals het hier nu door hen ervaren wordt? Nee, de dingen zullen veranderen. Ze hebben een heerlijke hoop en dan mogen ze er rijkhalzend naar uitzien, zoals hun meester hen is voorgegaan en wat voor hem lag, het werk dat hij moest doen, de schande heeft veracht voor wat erachter zal komen. Zo mogen ook zij, ziende op het einde, op het heerlijke wat God voor hen heeft toebereid, die erfenis, die behoudenis, mogen zij zien dat uiteindelijk het de moeite waard zal geweest zijn wat het leven ook met zich meebrengt. Hoe moeilijk het ook zal worden voor hen, ze weten aan het eind van dit aardse leven, aan het eind van het bestaan zoals ze het nu kennen, zal voor hen een leven liggen dat zo oneindig veel heerlijker en zoveel rijker is, dat wat ze tot op dat moment hebben ervaren eigenlijk daarbij verdwijnt in het niets. En dat is wat we vinden in vers 6. Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd, bedroefd door allerlei verzoekingen. Petrus is niet een man die leeft met zijn hoofd in de wolken. Hij is een man die realistisch is. En hij weet dat het leven voor deze mensen veel verzoekingen met zich meebrengt. Veel pijn, veel moeite, veel leed zal meebrengen. En hij weet dat die droefenis iets is wat mensen, zeg maar, naar beneden haalt. Hij weet dat. Maar hij weet ook dat droefenis niet het einde hoeft te zijn. En daarom wil hij hen ook laten zien, niet alleen wie ze zijn, wie ze geworden zijn nu ze met Jezus Christus verbonden zijn, uitverkoren om Gods verbondsvolk te zijn, dat ze deel krijgt aan die heerlijke behoudenis die God heeft toebedacht, aan die hele nieuwe wereld. Uiteindelijk, die behoudenis spreekt alleen, dat je niet naar de hel gaat, dat je gered bent en bij Christus hoort, die behoudenis spreekt, kijk maar eens, lees maar eens het Lucas-evangelie, spreekt over het herstel, de vernieuwing van alle dingen. Spreekt van het moment waarop God alles zal vernieuwen. Er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarop gerechtigheid woont. In zijn tweede brief zegt Petrus het heel nadrukkelijk waar hij naar uitziet. Kijk maar eens in de tweede Petrusbrief, in het derde hoofdstuk. Eerst spreekt hij over de verhankelijkheid van de wereld die nu is, die zal voorbij gaan. En dan zegt hij in 13 wat hij echt verwacht. Wij, zegt hij, echter verwachten na zijn belofte, de belofte die God heeft gemaakt, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Zie je? Die hoop van Petrus, die behoudenis, was een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Het moment waarop Gods troon op de aarde zal staan. Het moment waarop God opnieuw te midden in de volste zin van het woord te midden van de mensen zal wonen, te midden van zijn volk. Het moment waarop het hemelse Jeruzalem een realiteit zal zijn. De stad zal neerdalen uit de hemel, om het zo te zeggen. Dat is wat dat Petrus echt naar uitziet en hij deze mensen voor de aandacht wil houden. Hij zegt, jullie zijn geroepen om deel te krijgen. Jullie zijn een nieuwe verbondsvolk van God. Jullie toekomst is verzekerd. God waakt over jullie erfenis en hij waakt over jullie geloof, zodat jullie ook die erfenis zullen ontvangen. Wel, zegt hij, daarin moeten jullie nu verheugd zijn. Verheug jullie daarin. Zo nodig nu een korte tijd. Het zal maar een korte tijd zijn. Die toestand waarin jullie nu verkeren zal niet blijven aanhouden. Het einde zal komen. En het zal kort zijn als je het vergelijkt met wat God jullie heeft toebedacht. Eens jullie de volle zegen van die erfenis zullen smaken, zal het leven dat achter jou ligt als niets blijken geweest te zijn. En nu moet je, als het die momenten voor je liggen, als je te midden van die momenten staat, moet je zien op wat God jou heeft toebedacht. Te midden van die bedroefdheid en dat lijden, moet je daaraan optrekken, zegt Petrus. Dan moet jullie blijdschap zijn. Een korte tijd bedroefd door allerlei verzoek in. Hij zegt eerst, daarin verheugt hij zich, zo nodig nu. Dat is een beetje raar vertaald, maar het komt erop neer. Ik weet niet hoe dat andere vertalingen, hoe dat de NBV het heeft. Ik heb geen tijd gehad om het allemaal te vergelijken.
Indien het moet zijn.
Indien het moet zijn, zegt de NBG. En wat zegt de Nieuwe Bijbelvertaling?
Ook al moet u nu tot uw verdriet en een korte tijd van het leven.
Ja. Ook al moet u nu. Ja. Met andere woorden, die dingen moeten gebeuren. Dat is een belangrijk iets om bij stil te staan. Kijk, wat Petrus nu gaat doen, is niet alleen deze gelovigen leren zien dat er na deze beproevingen en verdrukkingen iets veel heerlijkers te wachten ligt, iets veel groters. En waarvan dat Paulus bijvoorbeeld ook zegt, ik acht het lijden van de tegenwoordige tijd niets te vergelijken, zegt hij, met de heerlijkheid van de toekomstige dingen. Dat is wat we eerst vinden in vers 6. Maar hij wil nu ook leren zien dat die bedroefdheid, pijn en het lijden, wat deze mensen nu al misschien ervaren en nog te wachten staat, en iedereen te wachten staat, hier als christen, dat dit allerminst zinloos is. We leven in een maatschappij, in een wereld voor wie dat pijn zinloos is. Waarom moet je mensen laten afzien? Wat lijden, pijn heeft in de wereld waarin wij leven absoluut geen enkele zin. Maar Petrus wil laten zien dat het lijden van christenen wel zinvol is. En dat die dingen moeten gebeuren. Met andere woorden, onze God heeft door de beproevingen, de verzoekingen van dit leven, en misschien zeg je, ja, maar waarover is hij nu bezig, wat houdt dat nu juist in? Heeft het te maken met de vervolging die misschien deze christenen zullen ervaren? Ja, maar het heeft in de ruimste zin te maken met elke vorm van lijden die je als mens tegenkomt op aarde. Zij het nu omwille van lichamelijk lijden, je gezondheid of zo die het laat afweten, omstandigheden op je werk, omstandigheden en je gezin, noem maar op, de elke vorm van lijden, pijn en verdriet die je hier maar kan hebben. Het feit dat er lijden, pijn en verdriet is, bewijst dat wij in een wereld leven die boos en gebroken is. Dat is de reden. En pijn op zich is niet zinvol. En dat is ook de reden waarom dat de mensen rondom ons en zeggen, pijn, lijden, we moeten dat zoveel mogelijk zien te verhinderen. Het is het gevolg van een gebroken wereld. God heeft niet een beginsel. Toen God alles geschapen had, was alles goed en was er geen pijn en was er geen lijden. Dat is allemaal maar achteraf gekomen nadat God de mens, God de rug had toegekeerd. Het is het gevolg van een gebroken wereld. Maar wat Petrus nu wil laten zien is dat God deze dingen in onze levens laat gebeuren. En dat hij er een bewuste bedoeling mee heeft. En die bedoeling, zegt hij, is dit. Hij vergelijkt het geloof dat God in u en in mij werkt met goud. Op het moment dat Petrus dit brief schrijft, is goud het allerkostbaarste wat in deze wereld te vinden is. Geen diamanten, geen edelstenen. Goud is het allerkostbaarste wat er is. En wat zegt Petrus van dat goud? Hoewel het op aarde het allerkostbaarste is, is het toch vergankelijk. Als goud vergankelijk is, en dat het allerkostbaarste genoemd wordt op aarde, wat is er dan nog kostbaarder dan goud? Zijnde? Allerkostbaarste op aarde is geloof. En dan gaat Paul Petrus de vergelijking maken. Goud, dat vind je aan de vorm van erts. En gouderts is duur. Maar wil je het goud nog kostbaarder maken, dan moet je het gaan uitzeven, louteren. En dan wordt de waarde en de prijs van dat goud nog vele malen kostbaarder. En zo is het ook, zegt Petrus, met jullie geloof. Jullie, christenen, hebben allemaal geloof. Maar dat geloof is net als gouderts. Het is vermengd, onzuiver, met allerlei elementen die niet bij goud horen. En wat God doet met jullie geloof, dat doet de goudsmid ook met gouderts. Hij warmt het op, hij laat het smelten, en de beproeving waar het goud, zeg maar, aan onderworpen wordt, doet het goud niet kapot. Het maakt het niet kapot. Het maakt het alleen maar mooier en zuiverder. En zo is het ook met jullie geloof. God gebruikt de moeite van dit leven, vele beproevingen die hier ons deel zijn, gebruikt God om u en mijn geloof te louteren. Iedereen die hier zit aan tafel, ik inclusief, heeft geloof. Maar er is altijd in ons leven geloof en. We hebben geloof en we hebben vertrouwen op God. We hebben ook vertrouwen op mensen rondom ons. Dat kan uw partner zijn, dat kan een hele goede vriend zijn, dat kan een familielid zijn, waar je ook een beetje op leunt en steunt. Het kan ook jouw gezondheid zijn, waar je op leunt of steunt. We hebben God, en we zijn ook gezond. Er zijn heel wat zaken waar je kan op vertrouwen, steunen en leunen, naast God in jouw leven. En het zijn die dingen die er van tussenuit moeten. En dat is wat God wil doen. Die beproevingen die God in ons leven toelaat, gebruikt hij uiteindelijk om ons dichter bij hem te brengen. En alle zaken waar we op leunen en vertrouwen of aan vasthangen, naast God, neemt hij stilletjes aan weg. Beetje per beetje. Iemand heeft ooit eens gezegd, de beproevingen en verzoekingen kleuren ons leven. Maar welke kleur wordt door u en door mij bepaald? Kijk, de verzoekingen en de beproevingen van dit leven kunnen u ofwel louteren En dat je daardoor sterkerder wordt. Hè? Dat zeggen we ook vaak onder elkaar. Deze of gene ervaring was moeilijk, het was pijnlijk. Maar als ik nu achteraf, en als ik nu achterom kijk, weet ik dat ik hierdoor sterker geworden ben. Ik ben hierdoor dichter tot God gekomen. Ik ben rijker in ervaringen. Eigenlijk achteraf beschouw ik aan in God danken. Toen ik ervoor stond, was het niet zo aangenaam en zag ik er niet naartoe uit. Maar nu achteraf kan ik er eigenlijk God wel dankbaar voor zijn. Als dat de vrucht is van wat beproevingen en verzoekingen in ons leven bewerken aan kleuren zijn, zeg maar, ons leven in mooie kleuren. Maar als de beproevingen en de verzoekingen van dit leven ons bitter maken, ons steeds meer negatief maken, dan kleuren ze ons leven grijs en zwart. En het is aan u en aan mij welke kleur deze verzoekingen en beproevingen in ons leven zullen wekken. Het helpt ons een stuk op weg. Het neemt de pijn niet weg, het neemt de moeite niet weg, maar het helpt ons een stuk op weg. Als we leren begrijpen wat dat Petrus hier ons wilt aanreiken, dat God werkzaam is door die dingen heen. We hebben gelezen dat God ons geloof bewaart door zijn kracht tot die behouden is. Ons geloof dat God in ons leven werkt, is in beginsel teer en frail en zwak. En een van de middelen waardoor God zorgt dat we die erfenis zullen ontvangen, is door ons geloof te versterken en te doen groeien en te doen rijker worden. En hij doet dit door middel van deze moeite van het leven, deze beproevingen, die verzoekingen die we allemaal meemaken. Dat is hoe God werkt. En dat is het grote verschil tussen een christen en iemand die God niet kent. Voor hen zijn al die dingen zinloos. Maar voor ons, wij mogen er uiteindelijk de Heer dankbaar om zijn. Het geloof dat Hij nu aan mij werkt, wordt er heerlijker en groter door. Zelfs zo groot en zo heerlijk, dat het ertoe zal leiden, kijk maar hoe dat hij zegt, dat het geloof en dat door vuur, nee, ik zal het anders zeggen. Petrus zegt dit, dus daarin verheugt hij zich, ik lees opnieuw vanaf vers 6, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van hout dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Wat zegt Petrus hier? Hij zegt, jullie geloof dat steeds meer gelouterd wordt door deze dingen, zal schitteren en in glans en heerlijkheid stralen bij de komst van Jezus Christus. In andere woorden, de heerlijkheid van Jezus Christus, zijn schoonheid, zijn pracht en zijn glans zal schitteren in het geloof dat God gelouterd heeft door middel van de ervaringen en de beproevingen waardoor God ons geleid heeft. Het zal tot eer zijn van Christus. En dat is de vraag die we op onszelf dienen te stellen. Straks zullen we zien dat Petrus zegt, je hebt hem niet gezien, maar toch heb je hem lief. Als je weet dat als wij in het bewustzijn dat God ons geloof aan het louteren is, in het bewustzijn dat God ons geloof aan het versterken is, als wij gaan zien dat door dit alles heen, door ons pijn en ons lijden, en daarin getrouw te zijn en te blijven vertrouwen op God, en onszelf een overgave te geven aan God, als we zien dat daardoor Christus meer zal geëerd worden, zijn we bereid om te lijden en daardoor Christus meer eer te geven? Hebben we hem zo lief dat we bereid zijn om in deze omstandigheden te lijden opdat Christus meer geëerd wordt? Want daar komt het op neer. Dat is een belangrijke vraag die we ons dienen te stellen. Kijk, in deze brief zal Petrus het heel veel hebben over lijden en de verzoekingen en de beproevingen van dit leven. Het eerste waar je hen wil van overtuigen is dat God hierdoor en hierin werkzaam is. En stel niet de vraag, of dan zeg dan niet meteen, oké, als dan bijvoorbeeld mijn gezondheid mij ontnomen wordt, is dat Gods wil? Geeft God daar een behagen in? Neemt God mijn gezondheid weg? Wil God dat? Wil God dat ik ongezond ben? Nee, God wil dat niet. Wat wil God dan wel? Dat groeit. Inderdaad. En dan moet je juist, die dingen moet je juist leren zien. God haat zonde. Maar God gebruikt zonde. En het mooiste illustratie is het kruis van Golgotha. Wat Christus overkomt, was de afschuwelijkste zonde die ooit op aarde is gepleegd. Maar we hebben zo'n wonderlijke God, zo'n machtige God, dat hij dit afschuwelijke, afgrijzelijke tafereel bij macht is om te turnen tot het heil van de ganse schepping, van het ganse universum. Daarvoor is onze God te prijzen. En zo ook in uw leven. Inderdaad, God wil niet dat je ziek wordt, of dat je, vul maar in, of dat die of die of die dingen gebeuren in uw leven. Maar wanneer ze gebeuren, laat hij ze gebeuren, omdat die dingen niet het einde zijn. Omdat hij door deze dingen gaat werken en tot zijn doel komt. Want wie het ook op u gemunt heeft, zij het nu de boze mens of de Satan, hij heeft nooit het laatste woord. De ware ontwerper is niet Satan, is niet de boze mens die bepaalde dingen wil doen. Maar het is God die de ontwerper is. En het is zoals Jozef zegt. Jullie hebben het een kwade bedoeld, zegt hij tegen zijn broers. Maar God geeft het ten goede. Met andere woorden, bij wie is de oorsprong? Bij de broers of bij God? Bij God. En zo is het ook in ons leven. De dingen zoals ze gebeuren, daarvan ligt de oorsprong bij God. Hij is de ontwerper die erachter zit en die door dit alles heen tot zijn doel komt. En hij gebruikt het kwaad. Hij gebruikt de gebrokenheid van deze wereld om tot zijn doel te komen. Is dat niet wonderlijk dat wij zo'n God hebben? Die de afgrijzelijkste dingen die in deze wereld gebeuren, gebruikt om tot zijn doel te komen. Dat is de God waarmee wij verbonden zijn. Dat is die God die gezegd heeft, jullie zijn mijn volk. Jullie heb ik voorgekend. En jullie heb ik wedergeboorte gewerkt. En jullie heb ik bestemd om deel te krijgen aan die eeuwige, onvergankelijke erfenis. Het is die God die werkzaam is. Door al die moeite en problemen en situaties dat je dagelijks doormaakt. Dat is een heel andere manier om naar je leven te kijken. Dat is de manier waarop Petrus deze mensen wil laten zien. De gewone dingen van het leven. Het lijden en de pijn die het leven met zich meebrengt. Dat ze het zo leren bekijken. Het neemt de pijn niet weg. Maar het maakt het wel draaglijker. Aannemelijker. En dat is wat hij hen wil schenken. En ook ons wil schenken. Is dat een heel klein beetje duidelijk? Ik wil niet veel de avond over die dingen praten. We komen er nog verder aan toe. En nog uitgebreider dan dit. Maar ik denk dat het een belangrijk onderwerp is dat veel te weinig aangekaart wordt onder christenen. Die zaken zijn geen taboe voor Petrus. Hij snijdt ze aan. En hij wil ons leren hoe wij er kunnen op een goede manier mee leren omgaan. Geen vragen zijn. Vers 8. zegt Petrus, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Hij had opnieuw deze jonge christenen voorhouden hoe heerlijk de behoudenis is waar ze deel aan hebben gekregen. Hoewel jullie hem niet hebben gezien, hebben jullie hem lief. Hij zal hen tonen dat zij de gezegendste mensen zijn die er maar kunnen zijn. Ze zijn veel gezegender dan de oud-testamentische profeten. En ze zijn vele malen gezegender dan de engelen. Daar gaan we uiteindelijk naartoe. Jullie hebben hem niet gezien, maar jullie toch hebben jullie hem lief en geloven jullie. En verheugen jullie zich in de Heer Jezus. Is dat eigenlijk geen wonder? Moet eens bij stilstaan. Wij zijn nu 2000 jaar achter het kruis. We geloven in iemand die we nog nooit hebben gezien. Nog nooit. Zelfs nog geen foto. Niks, nul, nada. En toch heb je hem lief. Hoe kan dat? En toch stel je je hoop op hem. En heb je een bijzondere vreugde in je hart als je aan hem denkt. Is dat geen wonder? Iemand die geen christen is, kan die dingen niet begrijpen. En denkt dat mensen wel bezig zijn met een waanvoorstelling. Maar er zijn duizenden mensen die Jezus Christus in levende lijven hebben aanschouwd. Die hem hebben gezien. Die hem misschien hebben betast. Die zijn stem hebben gehoord. Die zijn wonderen hebben gezien. En bij hen heeft het nooit of niks in hun leven teweeg gebracht. Nul. En bij u, die hem nog nooit hebt gezien, heeft het ertoe geleid dat je vol bewondering hem lief hebt en dat je nu je leven op hem vertrouwt. Is dat niet vreemd? Daarom heb ik erover nagedacht. En je kan je nog verblijden in hem ook. Op een manier zelfs die niet te vergelijken is met enige vorm van blijdschap dat je hier op aarde vindt. Dat was een van de dingen die mij voornamelijk fascineerde dat ik christen werd. Ik herinner mij nog heel goed en van meet af aan dat er een vreugde was die God in mij werd en iedere christen werd. Ik spreek over mijn eigen ervaring waarvan hij zegt, ik heb er nog nooit van mijn leven gekend. Een rijkdom een diepgang die met niks of niemand te vergelijken is. Zoals Petrus het zegt, een onuitsprekelijke vreugde. Dat is het werk van God in jouw leven. Dat die dingen realiteit geworden zijn. En nu geniet je al dit. Wat zal het einde dan zijn? Als dan de volle behoudenis, de volle rijkdom van die behoudenis, uw deel zal zijn. Nu heb je nog maar een voorsmaakje. Een voorproefje. Maar straks zal die behoudenis uw deel zijn. Beseffen jullie wel, zegt Petrus, welke enorme genade, welke bijzondere voorrecht jullie genieten? Besef wel, zegt Petrus, dat over deze behoudenis, dat zegt hij in vers 10, hebben profeten onderzocht en nagevorst, die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. En nu wil ik al stoppen. De profeten, zegt hij, hebben woorden ontvangen van God. Aangaande de behoudenis. En ze hebben die woorden gehoord. En ze zijn door die woorden aangesproken. En ze zijn vertrouwd. Welke dag zal dat zijn als God dat en dat zal beginnen te doen? Wanneer zal God die dingen maken? Hoe zal hij die dingen maken? Dat hield deze profeten bezig. Maar wat zegt Petrus daarover? Ze hebben nageworst over de voor u bestemde genade. Met andere woorden, de boodschap die God aan hen gaf en die heerlijke behoudenis, het herstel van alle dingen, die heerlijke toekomst, waar God ten aanzien van hen openbaringen over deed. Zegt Petrus, dat was niet voor hen. Zij zouden nooit de tijd van de vervulling meemaken. Ze zouden altijd in verwachting, en blijvende verwachting uitzien naar deze dingen. Maar jullie leven in de tijd van de vervulling. Voor jullie was die genade bestemd. Met andere woorden, wat dat Petrus ons hier leert, is dat in diepste de boodschap die God aan de profeten gaf, de ware toedracht van die boodschap, niet bestemd was voor de profeten, nog voor hun tijdsgenoten, maar voor wie hen? Voor ons, mag ik zeggen, ons christenen. Is dat niet opmerkelijk? Dat betekent niet dat zij niks hadden aan die boodschap. Laat me dat toch verduidelijken. Vooraleer we in een heel grote misvatting stappen, dat deze mensen bepaalde gecodeerde boodschappen kregen die niet bestemd waren voor hen, maar voor veel latere tijden en er zelf niks aan hadden. Nee. Ze hebben begrepen. Ja, wat hebben ze begrepen? Wat heeft de geest van God hen duidelijk gemaakt? Welke geest was er in hen werkzaam? De geest van God wordt hier de geest van Christus genoemd. In andere woorden, Petrus wil duidelijk maken dat die geest die uitgestort is op de Pinksterdag, waardoor de apostelen het evangelie zijn gaan verkondigen, dezelfde geest die over Christus kwam toen hij gedoopt werd, en dezelfde geest die werkzaam was in het Oude Testament, in de profeten. En daarmee verbindt hij, maakt hij de link tussen de profeten en de evangelie en de apostelen. Hij maakt die ene grote verbinding en laat zien dat het christendom geen nieuwe godsdienst is. Het christendom is geen nieuwe godsdienst. Het is de vervulling van wat God door de profeten heeft gesproken. Dat laat ik hier duidelijk zien. En wat heeft de geest van Christus te kennen gegeven aan die profeten? Oh, hij heeft veel dingen te kennen gegeven, maar als de kern van de zaak, wat heeft hij aan de profeten duidelijk gemaakt? En de heerlijkheid daarna. Het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. En de genade ligt daarin vervat. De heerlijkheid daarna. Maar voornamelijk is het belangrijkste hier het lijden van Christus. En de heerlijkheid daarna. Dus met andere woorden, wat hebben de profeten gesnapt? Dat er een Messias en Christus zou komen. En dat die Messias die Christus moest lijden. En dat er op een of andere manier genade, heerlijkheid, behoudenis zou voortvloeien uit die komst. Hoe dat het allemaal dat puzzelje aan elkaar paste, dat fascineerde hen. Dat fascineerde hen. Ze waren dat overwonderd. Hoe zou dat in zijn werk gaan? Hoe zouden de omstandigheden eigenlijk zich voordoen dat die dingen konden gebeuren? En toen ze daarover nadachten en dat probeerden te doorworsten, maakte God hen allen één ding duidelijk. En wat maakte God hen duidelijk? Maar voor u de dingen bediende die nu zijn aangekondigd. Met andere woorden, wat zij hebben gedeeltelijk aanschouwd, zijn onderdelen van wat wij nu het evangelie, de blijde boodschap noemen. Daar hebben zij bepaalde elementen van gezien. Maar niet volledig. Ze hebben gezien dat God die behouden is zou werken. Dat die Messias zou komen. Dat God uiteindelijk alle dingen zou herstellen. En ze hebben ook zo geprofiteerd naar de mensen. Als je hun boodschappen leest, dan zie je dat ze gesproken hebben dat God ooit zich zou ontfermen over zijn volk. Dat hij hen zou redden van zijn vijanden. Dat hij hen zou redden van hun zonden. Dat hij hen zou herstellen. Ze hebben al die dingen vertaald en aangekondigd om de mensen te bemoedigen in hun omstandigheden. Dat dit de omstandigheden waarin ze waren, in ballingschap, dat ze voorstonden, dat dit niet het einde was, maar dat er een hoop was, een toekomst was. En Petrus zegt, het is de Geest van Christus die het hen vooraf heeft aangezegd. Zodat zij daarin rust vonden en wandelden in geloof. Net zoals wij. Hoe of wat het zou zijn, hoe het zou gaan zijn werk gaan, wisten ze niet, maar ze wisten één ding zeker. Het zal gebeuren. En nu zegt Petrus, weet je, dat dat voor jullie allemaal opgeschreven is? God heeft het aan die profeten gegeven, opdat jullie erdoor zouden vertroost en bemoedigd worden. Kijk, wat was juist het punt met Petrus? Heeft Petrus Jezus aangenomen omdat hij zag dat Jezus Christus de schriften vervulde? Helemaal niet. Hij heeft in hem geloofd omdat hij hem hoorde en zag, maar niet op grond van de schriften. Maar nadat Jezus Christus gestorven is en opgestaan is, wat gebeurt er dan wanneer Jezus Christus zich openbaart? Wat zegt hij dan? O ongelovigen en onverstandigen van hart, moest de Christus dit niet lijden, alvorens de heerlijkheid in te gaan? Met andere woorden, voordat het heerlijke, de genade die God aangekondigd had, kon gebeuren, moest eerst de Messias lijden. En dan vonden de apostelen, door toedoen van Jezus Christus, de zekerheid terug in de schrift door de profeten die honderden en honderden jaren voordien hadden aangekondigd dat er inderdaad een Messias zou komen die zou lijden. En omdat zij daar de zekerheid en de troost in vonden, waren zij versterkt om Jezus Christus te verkondigen en konden niemand die mee tegenhouden. Dus zie je hoe dat die boodschap van die profeten een dubbelzijdige werking had. Het had een werking voor hun tijdgenoten, waarin de profeten spraken dat God die dingen ooit zou volbrengen, voleindigen, dat die Messias zou komen en dat Gods herstel zou aanbrengen. Maar dan zie je hoe dat diezelfde profeten een boodschap hun ware toedracht tot uiting komt wanneer inderdaad de Christus komt en wanneer hij lijdt en sterft en opstaat, dat de apostelen en allen die Christus, zeg maar, aannemen, te volle hun troost en zekerheid vinden dat die dingen zo moesten gebeuren, omdat God het voordien door zijn geest had aangekondigd en bekendgemaakt dat aan zijn dienaren de profeet. Dus zie je, dat wat God doet door zijn profeten niet toekomstvoorspelling is. Er is geen één profeet die ooit geweten heeft en welke datum precies Jezus Christus zou geboren worden. Geen enkele. Daar is het God ook helemaal niet om te doen, om toekomstvoorspelling. Want wat is toekomstvoorspelling? Stel dat profetie toekomstvoorspelling zou zijn, dan zou God de geschiedenis al volledig aangekondigd hebben en zou het verdere verloop van de geschiedenis eigenlijk maar een vervulling zijn van wat God voordien al allemaal had gesproken. Maar dat is geen profetie. Profetie toont aan dat God tot zijn doel komt en een plan heeft. Maar hoe dit plan wordt uitgewerkt, dat wordt niet in detail gezegd. Er worden bepaalde dingen gezegd, die pas ten volle begrepen kunnen worden wanneer de zaken gerealiseerd zijn en je terug gaat kijken nadat God het heeft gesproken. Want dan vind je dat de profeten niet zomaar allemaal dan blanche de comfortzone hebben gedaan, maar dat de rijkdom van de boodschap van de profeten is te zeggen waarom, ik noem het nu heel concreet, waarom de Christus moest lijden. Want als Petrus en zijn vrienden in de Bijbel gingen lezen en ze lazen de profeet Jesaja, waarom moest Christus lijden? En dat is in Jesaja 53, dat het om onze overtredingen was. Met andere woorden, de profeten hadden honderden jaren verklaard voordien waarom deze dingen moesten gebeuren. Ze gaven de reden aan. Ze verklaarden wat nog niet gebeurd was. Het was niet zozeer dat ze een à la Madame Blanche een toekomstvoorspelling deden. Nee, ze verklaarden de gebeurtenissen die nog stonden te gebeuren. Is dat niet wonderlijk? Met andere woorden, begrijp je nu waarom wat de Heer Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 13... Matteüs hoofdstuk 13, vers 16 en vers 17. Gelukkig echter uw ogen, omdat zij kijken, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u aanschouwt, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort, en ze hebben het niet gehoord. Begrijpen jullie die woorden nu een stukje beter? Wat de Heer Jezus me wil zeggen? Welke bijzondere genade het is om de tijden van vervulling mee te maken, terwijl de profeten van het Oude Testament leefden in de tijd van de verwachting. Zij hebben de dingen verwacht en rijkhalsend het uitgezien. Maar wij nu leven in de tijd van de vervulling. Wanneer de behoudenis al is gekomen in Jezus Christus. En dan zegt Petrus nog dit erbij als laatste, en daarmee wil ik het dan ook eindigen. Ik ben mijn brief kwijt, misschien moet je zoeken. Het is weglopen. Ah, hier. Aan hen dus werd geopenbaard, dus aan die profeten, vers 12, dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd, door hen die u het evangelie hebben verkondigd, door de Heilige Geest. Met andere woorden, de boodschap die van het evangelie, die de apostelen verkondigen, staat op één lijn met de profetische boodschap van de profeten. Eén en dezelfde boodschap. Eén lijn. Evenveel zeggingskracht. En dan zegt hij dit erbij. Door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden. Diezelfde Heilige Geest die werkzaam was in die profeten, is de Geest die van de hemel nu is gezonden. En daarmee verwijst hij naar de... Welke dag? Pinksterdag. Herinnert hij dat die Geest die uitgestort is op de Pinksterdag, diezelfde Geest is die... heeft verkondigd, vooraf aangekondigd aan die profeten. Eén en dezelfde Geest. Dus wijst hij op de voortgang, de continuïteit die er is tussen wat God door zijn profeten heeft gezegd en wat nu tot op heden te dag gesproken wordt wanneer dat evangelie verkondigd wordt. Het zijn geen twee verschillende godsdiensten. Het is één en dezelfde God die de één en dezelfde boodschap tot zijn volle uiting laat komen. Wat eertijds in flarden en stukken is aangezegd aan de profeten, is nu in volle raad verkondigd door de apostelen. En daarmee wil ik weer opnieuw aansluiten met wat we een tijdje voordien hebben overdacht in de woordverkondiging. Wat zegt de Heer Jezus over Johannes de Doper? Hij is de grootste van de profeten, maar hij is de kleinste in het koninkrijk de hemel. En hier zie je daar ook weer van de realiteit. Jullie, die hier aan tafel zitten, zijn groter dan alle profeten. Waarom? Omdat jullie begripsvorming over het evangelie van Christus, over het lijden van Christus en over de heiligheid daarna, vele malen groter is dan enig profeet van het Oude Testament. Dat is wat de schrift ons leert. Daarom zijn jullie groter.
Om die
wat gebeurt er wanneer de Heer Jezus zichzelf openbaart in zijn volle heerlijkheid, de heerlijkheid op de berg? Maar wie gaat hij praten? Met? Mozes en Elia. En over wat gaan ze praten? Over zijn uitgang naar Jeruzalem. Over zijn kruiswerk dat hij gaat doen. Dus natuurlijk weten ze al veel meer nu. Maar het gaat erover dat wat aan hen toen is aangezegd en wat ons nu is aangezegd, dat in dat opzicht wij vele malen groter zijn. Het getuigenis dat iedereen, de kleinste en jongste gelovige hier aan tafel kan geven van Christus, is vele malen rijker dan wat Johannes de Doper ooit heeft verkondigd. Of Jesaja, of Jeremia, of noem maar op. In dat opzicht zijn jullie allemaal groter. Nog meer. Ik lees maar verder. Dingen, schrijft Petrus, dus deze dingen, daarin zijn engelen beheerig een blik te werpen. En welke dingen? En welke dingen zijn die engelen beheerig om een blik te werpen? Wat is het onderwerp hier? En dat is het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Daarin zijn engelen beheerig een blik te werpen. Engelen, zegt de Heer Jezus, zijn verblijd wanneer één zondaar tot bekering komt. Engelen zijn gefascineerd door de behoudenis, door het heilswerk van God in Jezus Christus, in deze geschiedenis, in deze wereld, zijn engelen zijn daardoor gefascineerd. Maar engelen hebben geen plaats in dat heilsplan van God. Met andere woorden, ze hebben niet geen direct deel aan. Ze zijn er geen deelgenoten van. Ze staan op een afstand en zien die dingen van op afstand. Maar het betekent niet, zegt Petrus, omdat ze die dingen van op een afstand ziet, dat het hen koud laat. Integendeel, ze raken er niet over uitgedacht. Het verwondert hen. Ze zijn er diep onder de indruk. Begrijp je welke grote behoudenis ons ten deel gevallen is? Wat profeten in de verte hebben gezien, wat engelen met verwondering aanschouwen, is dat wat jullie nu al kennen en ervaren, en waar jullie deelgenoten van zijn. Maar dan moeten we nu niet verder over filosoferen, waarom de engelen. Wat is de bedoeling van Petrus? Petrus wil dus gewoon laten zien van engelen zijn hierdoor gefascineerd en ze nemen deze dingen van op een afstand waar. Ze staan dan niet in het middelpunt. Zij zijn het niet die de toekomstige hemel en nieuwe hemel en nieuwe aarde beërven. Jullie zijn die erfgenamen, zij niet. En toch hoe dat God het allemaal werkt. Het lijden van Christus en de heerlijkheden van daarna, daar zijn ze door gefascineerd. En ze raken er niet over uitgedacht. Ze willen er altijd maar dieper op ingaan. Zijn beheerig daar een blik in te werpen. Net zoals die profeten beheerig waren om te kunnen doorgronden. En te zien wat voor een tijd de geest van God aanduidde. En hoe dat die dingen zouden gebeuren. Zo zijn die engelen ook op hun manier verwonderd en daardoor gefascineerd. Maar jullie is het een deel van, zegt Petrus. Dus zie hoe dat hij hen wil bemoedigen en versterken, te midden van al het lijden en de miserie van het leven, zoals ze het kennen, door hen te wijzen wie ze geworden zijn in Jezus Christus, en welke grote genade hen te wachten staat. Onder andere. Maar zie je de sleutel hoe dat Petrus omgaat met het Oude Testament? Als je nu teruggrijpt en we gezien hebben de vorige maal, hoe dat hij dat oude verbond opneemt en laat zien hoe het in Christus een nieuw verbond geworden is, met een heel nieuwe erfenis. Als hij straks gaat spreken dat gelovigen koningen en priesters zijn, dat dit alles te maken heeft met hoe dat Petrus het Oude Testament ziet. Hij ziet geen twee verschillende groepen van mensen. Hij ziet één volk, Gods volk, met wie dat God aan het werk is. En hij zag een herstel en behoudenis, die niet een herstel van Israël alleen is, maar een herstel van alle volkeren. Zelfs Egyptenaren en Assyriërs zullen deel uitmaken van mijn volk, zegt hij in het Oude Testament. Dus het is de volle uitwerking van wat God in beginsel door zijn profeten heeft gesproken. Ja? Dat is een belangrijke sleutel om te leren zien hoe je het Oude Testament moet lezen. En dat is nog een belangrijk punt voor ons. En ik werk met niemand geen stenen en niemand mag nu persoonlijk nemen wat ik zeg. Maar als onder ons algeheel de tendens heerst van het Oude Testament, we hebben daar niet veel aan. En het Nieuwe Testament wel. Klopt dat met wat dat God heeft gesproken? Klopt dat wat we hier lezen? Nee, dat kan niet kloppen. Waarom? Omdat God juist het Oude Testament, wat de profeten gesproken hebben, is niet neergepend voor de mensen van voor Christus, maar is neergepend voor ons, Christen. De ware toedracht van die boodschap is voor ons. Dus als wij die boodschap niet genieten, als wij die zegen, en van wat we nu misschien een stukje mag geproefd hebben van allemaal, want dat ik toch zie dat je het mooi vindt, als wij tot op een gegeven moment zo weinig ervaren hebben, is er toch omdat er iets grondig fout zit, maar hoe dat wij met die dingen omgaan. Begrijp je wat ik bedoel? Dus hier ligt er een heel belangrijke uitlegkundige sleutel. En ook Paulus dacht er zo over, maar daar ga ik niet meer op ingaan. Maar beide hadden hetzelfde uitgangspunt en zagen zo het Oude Testament. Geen twee totaal verschillende dingen, maar de vervulling, de voleinding van wat eertijds was aangezegd. Geen plan B,